Colossens hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 14. Ik lees uit de herziende statenvertaling. Dus pak gerust je tekst erbij. Colossens hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 14. En in Colossense zien we dat, met name Colossens 1 en 2, zien we de theorie van de centraliteit van Jezus Christus. En in ons geloof staat er maar één ding centraal. En dat is niet regels, dat is niet wetten, maar dat is Jezus en Hem alleen. En ik geloof dat als we Jezus centraal zetten in ons leven, en als we aanbidding betekent net, of aanbidding is eigenlijk net zoveel als dat we, niet zozeer dat we God groter maken, maar dat we God groter maken in ons denken. En ik merk dat naar de mate waarin wij meer openbaring, om een oldschool woord te gebruiken, meer een onthulling in ons leven zien, meer een besef zien in ons hart van wie Jezus is. Naar die mate zullen we merken dat we als in ons leven meer vruchtbaar zullen zijn en dat we in ons geloof meer vrij zullen zijn. En dus wat we gaan doen de komende, ik denk zo'n 6 weken, dus waarschijnlijk gaan we deze serie Colossense 1 opvolgen met een serie over Colossense hoofdstuk 2. En daarna ga je zien, en ik weet niet of we daarin gaan, dat moeten we er even bekijken, maar in hoofdstuk 3 zie je dan de praktische toepassing van wat het dan betekent, hoe dat in de praktijk werkt. Want wie weet dat alleen iets geloof is één ding, maar vervolgens moet je er iets mee doen. Zijn er doeners in de zaal, iemand? En ik denk soms dat er veel te veel gelovigen zijn die denkers zijn. Ik denk dat we soms veel te vaak in onze connectgroepen of in onze door de weekse groepen of misschien zelfs onze eigen bijbelstudietijd veel te veel ons richten op kennis. Terwijl ik denk dat wanneer het woord van God getransplanteerd wordt in ons hart, als we echt iets geloven, dan zullen we beginnen om iets te doen. En dan zullen we beginnen om iets anders te doen. En dat is eigenlijk het grote plaatje van Colossens. Maar goed, ik heb wat tijd gegeven om Colossens over te kijken op te zoeken. Als je het niet hebt gevonden, zeg bid voor me. Zullen we dat voor je doen. En anders kun je Google of iets dergelijks. Eerst maar vertellen dat je gratis wifi hebt. Dus als je mensen hier op een iPad of dat soort dingen ziet. Of op een telefoon, dan zijn ze waarschijnlijk aan het tweeten over de preek. En dat soort dingen. Dus laten we gewoon uitgaan van het goede. Uitgaan van het positieve. Colossense 1, vers 3. Daar staat, wij danken God de Vader. Of dat we danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd. Wanneer wij voor u bidden. Dus Paulus en Timotheus schrijven dit naar de kerk in Colosse. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan heeft u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk het evangelie. Dit is naar u toegekomen zoals ook in de hele wereld. En het draagt vrucht zoals ook onder u. Vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Vers 7. Zo hebt u ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar is van Christus. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. En daarom houden wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. Hier ga ik me met name op richten vandaag. Dit gebed wat Paulus bidt. Hij zegt, wij bidden voor jullie dat jullie vervuld zullen worden van de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijke inzicht. Wie van jullie vindt dat een goed gebed, iemand? De Bijbel heeft heel veel goede gebeden die je kan bidden over jezelf en over de kerk en over mensen om je heen. Maar hij zegt, ik bid dat je vervuld zou worden met de kennis van zijn wil en alle wijsheid en geestelijke inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heer waardig. Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht, zegt hij hem zo naast je, met alle kracht. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Kun je je voorstellen dat je met alle kracht van God, volgens overeenkomstig de kracht van Gods heerlijkheid bekrachtigd wordt. Kun je je voorstellen wat dat betekent? Dat is immens. Terwijl je met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Wie van jullie is hier positief over, iemand? Met blijdschap in alles te volharden in geduld. Wauw. Wie van jullie weet dat we nog wat kunnen groeien in ons leven? Maar dit is een gebed wat we kunnen bidden, wat voor ons is. Daarbij, zo mooi hè, terwijl we met blijdschap en alles volharden en geduld oefenen, daarbij danken we de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt. Ik denk dat dat een van de dingen is die we de vorige paar weken hebben geleerd. God is degene die ons bekwaam heeft gemaakt. Wij hoeven onszelf niet bekwaam te maken. God heeft jou bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet, overgeplaatst, getransporteerd in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En hier beginnen we het thema van het Bijbelboek binnen te komen. We zijn weggenomen uit de macht van duisternis en we zijn gekomen in het koninkrijk van de zoon van God, de zoon van zijn liefde. En daar gaan we het komende weken meer over hebben. In hem, in Jezus Christus hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van zonde. Wie van jullie is daar dankbaar voor, iemand? En wat ik zo mooi vind, en dan gaan we een gebed uitspreken. En dan kan Deborah pauze nemen van haar vijfde gig dit weekend. Of zesde. Maar wat ik zo mooi vind, is dat we hier gelijk zien dat onze boodschap die we hebben als kerk, de Bijbelse boodschap van geloof, hoop en liefde, al in vers 5 al compleet is. Hij zegt, we hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus. En van de liefde die u hebt voor alle heiligen. En weet je, wat hij zegt is, jullie hebben dat geloof en jullie hebben die liefde vanwege de hoop die voor jullie is weggelegd in de hemelen. Wat maakt ons meer liefdevol en wat geeft ons meer geloof? Het besef dat we een hoop hebben in ons leven. God geeft ons hoop en onze boodschap als kerk is een boodschap van geloof, hoop en liefde. De boodschap van de Bijbel. En Paulus ziet dat in de praktijk hier, in de geloof. En hij zegt, ik vind het geweldig om dat te zien. Ik heb voor jullie gehoord dat jullie geloof hebben, dat jullie liefde hebben vanwege de hoop die jullie hebben in Jezus Christus. Is het goed of is dat gewoon geweldig? Iemand? Laten we bidden. En Vader God, Heer, ik dank u voor dit moment hier, dit korte moment. En de komende 40 minuten, Heer, ik dank u voor iedere persoon die hier vandaag is, Heer. En ondanks misschien het feit dat er een CPC-loop is. En Vader, we bidden u ook, Heer, voor Marius, die hier vanochtend was om op te bouwen. En nu de marathon aan het rennen is. God zegen hem. Versterk zijn enkels en knieën. En laat hem een record rennen voor zichzelf. Bescherm hem. Maar God, we danken u, Heer, hier op dit moment. Heer, terwijl we hier zijn, terwijl we voor u komen, voor uw troon van genade. Heer, terwijl we ons hart openen voor u. Heer, we danken God dat één woord van God ons leven kan veranderen. Eén woord van God, Heer, zo enorm veel vrucht kan dragen in ons leven dat we het niet eens kunnen voorstellen op dit moment. En God, we danken u dat u in staat bent om meer te doen dan wij ooit kunnen vragen of bedenken, God. Dus we vragen u op dit moment, doe meer, God, dan we verwachten. Heer, overtref onze grootste verwachting. Heer, laat ons weggaan vandaag gevuld met het woord van God. Gevuld met liefde, gevuld met geloof, gevuld met hoop. Zodat we maandag en dinsdag en helemaal tot aan zaterdag en misschien zelfs zondag weer terug kunnen komen hier met zo'n geloof. Heer, dat we van glorie naar glorie zullen groeien, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Heer, we komen hier niet iedere week om gevuld te worden, om opnieuw weer te kunnen overleven, God, maar we geloven, Heer, in een groei in ons persoonlijk leven. In de naam van Jezus. En als je het gelooft, zeg dan even met me amen. Amen. Dankjewel, Bouw. Laten we Bouw bedanken voor haar inzet hier vandaag. En ja, dus dat gaan we doen vandaag. Dus laten we beginnen met een vraag. En ik vraag mij altijd een aantal dingen af als ik een Bijbeltekst lees. En ik probeer het altijd op mezelf toe te passen. En ik vroeg me af, de wereld is een beetje onder te verdelen in twee typen mensen. Dat is altijd het geval als je iets wil zeggen. Het is altijd twee typen mensen. Mannen en vrouwen. Dankjewel Elke voor deze zinvolle toevoeging. Maar ook in optimistische en minder optimistisch ingestelde mensen. En wie van jullie is van de optimistische kant? Iemand? Laten we gewoon voor uitkomen. Oké, helemaal goed. Kwart van jullie denk ik, 30%. Wie van jullie is misschien van nature iets meer pessimistisch ingesteld? Helemaal geen probleem. Wauw, er zijn heel veel mensen die gewoon een neutrale grond innemen vandaag. Wie van jullie is neutraal? Iemand? Oké, wauw. Dat is ook, ja. De wereld is verdeeld in drie typen mensen, oké? Voor jullie. Dat is een woord op maat voor jullie vandaag. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben een van de eerste personen die moet toegeven dat ik soms, of in ieder geval vaak geneigd ben om te kijken naar de verbeterpunten. Dat is wellicht, zou je het optimistisch kunnen noemen. Maar sommige mensen zouden dat ook pessimistisch kunnen noemen, omdat ik vaak heel erg geneigd ben om te zien wat er nog niet goed is. Is herkenbaar voor iemand? Ik weet niet of dat je helpt als je aan het daten bent of dat soort dingen. Maar soms kan pessimisme je helpen. Weet je, soms is het goed om niet alleen maar te luisteren naar de optimistische kant van jezelf. Want wie weet dat als je alleen maar luistert naar goed nieuws, dat je soms in de problemen kan raken. Gewoon een soort stukje dateadvies hier voor je. Het is goed om ook naar jezelf te kijken. Niet alleen maar aan te geven van, joh, ik ben hier goed, ik ben daar goed in. Maar om ook te weten waar je minder goed in bent. Maar een van de manieren hoe ik merkte dat ik toch hier en daar wat meer pessimistisch ben ingesteld, is de manier waarop ik mijn rondleidingen deed in ons nieuwe huis. We zijn volgens mij 20 mei vorig jaar zijn we verhuisd. Wij zijn 2,5 jaar geleden al zijn we naar Den Haag gekomen. We hebben een tijd in een bovenwoning gewoond. Maisonette heet dat in een chic woord. Dat is een ander woord voor simpelweg een huis zonder heel veel kasten en dat soort dingen. En kleine balkons. En we zijn er naar een huis verhuisd in de buurt van Scheveningen. Zijn er Scheveningse mensen in de zaal? Iemand? Kom op. Ja, oké. Okay. Heerlijk om te wonen natuurlijk. Maar we hadden net een verbouwing gehad. 6 maanden was ons huis verbouwd voordat we erin konden trekken. Als ik mensen een rondleiding gaf in mijn huis, dan was ik vaak heel erg geneigd om mensen, want wie weet dat de verbouwing bijna nooit af is. Ja, verbouwing is nooit af. En dus omdat er nog, het was oplevering geweest, maar de verkopers die ons het huis hadden verkocht in een verbouwde staat, die zouden nog wat dingen afronden. En als ik een rondleiding deed, wie heeft de rondleiding wel eens thuis gehad, iemand? Dan was ik heel vaak geneigd om te zeggen van oké, dit moet nog aangepast worden. En hier zijn we aangegaan aan het werken. En hier is nog een klein krasje en hier is nog een dingetje. En ik weet niet waarom ik dat deed, maar iets wat ik heb afgeleerd om te doen is om door mijn huis te lopen en alleen maar de minpuntjes te zien. Omdat ik zou bijna de indruk kunnen wekken voor die mensen dat ik niet genoot van mijn huis. Nou, denk ik, de meeste mensen die ik heb rondgeleid, heb ik die indruk denk ik niet gewekt. Ik ben enorm happy met waar we wonen. Maar het is heel erg interessant dat soms zijn we geneigd om te kijken naar de verbeterpunten. Maar ik weet niet hoe het met jou zit, maar soms heb ik zelf persoonlijk de neiging om zo te kijken naar verbeterpunten dat ik soms het positieve niet meer kan zien. En dat is een ding waar we voor moeten waken, denk ik, in ons leven. Is wie weet dat negatief nieuws altijd meer aandacht trekt dan positief nieuws. Het is gewoon iets waar we van nature, wat we van nature zullen merken is, negatief nieuws trekt altijd meer aandacht dan positief nieuws. Niemand van ons kan het moment herinneren dat we met z'n allen naar het nieuws keken. Het eerste lammetje vorig jaar geboren was in de mei. Of in het voorjaar. Ik weet niet of ze in mei geboren, denk april, denk ik maart. Dit seizoen, wie van jullie heeft zin in de lente, iemand? Maar niemand van jullie kan nog een moment herinneren dat je dat goede nieuws hoorde. Soms wel, ik bedoel, enorm goed nieuws is natuurlijk heeft een impact. Maar ik bedoel, negatief nieuws heeft altijd de neiging om veel meer aandacht, veel meer zendtijd op te eisen dan positief nieuws. En wat ik hier zie in deze tekst, is dat Paulus heeft net nieuws gekregen van een vriend van hem. Hij noemt hem een mededienaar, een medewerker. Hij noemt hem ook ergens een medegevangene van hem. Paulus schrijft dit hoogstwaarschijnlijk vanuit zijn gevangenis, zijn plek waar hij gevangen zat in Rome. Ergens aan het eind van zijn leven. En hij had gehoord dat de gelovigen in Colosse dat ze vrucht aan het dragen waren. En al weten we dat de kerk nooit perfect zal zijn, wie van jullie is inmiddels dat besef gekomen, iemand? Dat de kerk nooit perfect zal zijn. Al weten we dat de kerk in Colosse of de kerk in Den Haag nooit tot een staat van perfectie zou komen tot de dag dat Jezus terugkomt. En zelfs dan zal er misschien nog wel wat verbeterpuntjes, zullen er nog wel wat verbeterpunten zijn. Maar wie weet dat het nooit perfect zal zijn. Maar zelfs wanneer het niet perfect is, kunnen we nog steeds leren om te luisteren naar het goede nieuws en niet naar het slechte nieuws. Wie weet dat je eigen leven nooit perfect zal zijn. Niemand? Ik bedoel, wij zullen nooit een staat van perfectie bereiken. Ik vind het vervelend om je teleur te stellen, Sjaak. Ik denk, weet je wel, je bent er hard naar weg. Maar we zullen nooit een staat van bijna, Sjaak, 99%. Maar die staat van perfectie is lastig, onmogelijk om te bereiken. Maar het goede nieuws daarvan is dat er altijd nog iets is wat we kunnen verbeteren. Dat er altijd nog iets is waar we aan kunnen werken. Dat we hier zijn voor een reden. Dat er altijd iets is waar we een toevoeging in kunnen zijn in de kerk. Dat we niet hoeven te komen om te oordelen, maar we kunnen komen om iets toe te voegen. Misschien ben jij wel hier om datgene wat jou frustreert in deze kerk, om dat op te bouwen. Wie van jullie voelt dat? Maar weinig van jullie. Maar mijn eerste punt is luister naar de Epaphras in jouw leven. iemand zeggen, laat ik iemand even horen zeggen, Epaphras. Epaphras, geweldige Bijbelse naam, voor het geval dat je nog een Bijbelse naam zoekt. Sjaak? Nee, je bent klaar, hè? Als je de eerste reis, je weet het, hè? Je bent het comedy, theater en diligentie gewend, dan weet je hoe het werkt. Maar Paulus schrijft vanuit Rome en hij hoort goed nieuws van een mededienaar van hem, Epaphras. En hij richt zich, het is bijna alsof hij zich vastklampt aan dat nieuws. Dat Epaphras vertelt hem over het geloof, de liefde, de hoop die de kerk in Colosse heeft. Het feit dat ze vrucht dragen. Paulus schrijft ook, jullie dragen vrucht, zoals ook het woord van God vrucht draagt over de hele wereld. En Paulus is enorm blij over wat er daadwerkelijk goed gaat in de kerk van Colosse. En er waren dingen die veranderd moesten worden. Er waren theologische misstanden die opgelost moesten worden. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom Paulus deze brief schreef. De reden dat hij deze brief schreef was, hij wilde dat Jezus Christus weer centraal gesteld zou worden in deze kerk. Dus natuurlijk waren er op- en aanmerkingen. Maar het mooie is, Paulus begint met het goede nieuws. En hij begint met het feit dat hij aan het bidden is voor de kerk, omdat hij ziet dat er iets goeds gebeurd is. Als kerk zijn wij begonnen, onze allereerste serie in september 2013, zijn we begonnen met een serie die heette Kleine Dingen die een groot verschil maken. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat iets starten altijd lastiger is dan ergens mee doorgaan. Iets beginnen, iets nieuws beginnen wat er nog niet is, wat nog geen momentum heeft, is altijd lastiger. Maar het interessante is zo snel iets vrucht draagt, is het des te interessanter om erin te investeren. Dat is de reden waarom er heel weinig investeerders zijn voordat de start-up begonnen is. Maar als de start-up eenmaal onderweg is en een beetje winst begint te maken en gezien begint te worden, dan wil iedereen investeren, toch? Iedereen, zoveel mensen zouden willen dat ze in Google hadden geïnvesteerd voordat Google bekend was. Maar toen Google een klein beetje vrucht begon te dragen, had je kunnen investeren in Google en had je de winst gepakt. Als je het nu doet, waarschijnlijk nog steeds. Ik heb totaal geen verstand van de aandelen. Maar anyway, wellicht een goed idee. Maar het interessante is wij zijn vaak veel meer geneigd om te investeren in wat vruchtbaar is. Maar het probleem is, onze neiging is ook om ons te veel te richten op wat niet vruchtbaar is. Dus het is veel effectiever om te investeren in wat vruchtbaar is, maar we zijn veel meer geneigd om te investeren in wat niet vruchtbaar is. Of om ons te richten op wat niet vruchtbaar is. Snap je het nog? Iemand? Dus onze focus ligt heel erg vaak op die, voor mij dan, en voor 70% van deze zaal, ik vul hem even in voor je, op die verbeterpunten. Terwijl wanneer we beginnen te zien wat er goed gaat in ons leven, wanneer we beginnen te zien in ons persoonlijk leven wat vrucht draagt, is het misschien veel handiger om ons daarop te richten en daarin te investeren. Dus vroeger in mijn jeugd hadden we van die bandjes, What Would Jesus Do? Misschien zouden we bandjes kunnen maken met What Would Epaphras zei. En wat zou Epaphras zeggen? Goed idee, iemand? Ik bedoel, Jezus is natuurlijk belangrijker dan Epaphras, maar Epaphras had goede dingen te zeggen. Hij had goed nieuws te brengen over ons leven. Wat zou Epaphras zeggen als het zou gaan over jouw leven? Wat zou Epaphras zeggen als hij zou praten over onze kerk? Ik denk dat Epaphras zou zeggen dat we een geweldige start hebben gehad. En dat er mensen tot geloof komen. En dat we nieuwe stappen aan het zetten zijn. En dat er een sfeer is van liefde. En een onderlinge sfeer van vrijgevigheid. Epaphras zou benoemen wat er goed gaat in ons leven. Wie van jullie voelt dat? Iemand? En dus, daarom is het ook zo belangrijk om dingen die klein zijn niet te onderschatten. Het is zo belangrijk om dingen die beginnen niet te onderschatten. Omdat er heel erg vaak in het begin zit er een zaadje van iets wat in de toekomst zal uitkomen. Dus wat je nu ziet in onze kerk, en we zijn een start-up kerk, we zijn een jonge kerk, is een begin. Wij zijn absoluut nog niet waar we willen zijn, maar weet je, ik ben enorm blij over wat God begonnen is in ons. Ik ben niet waar ik wil zijn, maar ik ben dankbaar voor waar ik nu ben. Omdat ik kan zien dat God de tendens, de richting van mijn leven veranderd heeft. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om niet met je natuurlijke ogen alleen maar te kijken naar wat er nu is. Maar om met je geestelijke ogen te kijken naar wat Epaphras zou zeggen over het begin, het woord van God. Wat vrucht aan het dragen is in ons leven. Wie van jullie is je enthousiast over iemand? Dus de praktische toepassing voor ons van dit punt, en dan ga ik eigenlijk naar mijn hoofdpunt vandaag, is vermenigvuldig wat vruchtbaar is. Vermenigvuldig wat vruchtbaar is. Richt je niet zozeer op je probleem, maar richt je niet zozeer op datgene wat je wil veranderen. Richt je niet zozeer op datgene wat je uitdaging is, maar richt je op dat zaad wat begonnen is. Wat ik heel erg interessant vind is, de Bijbel, het woord van God, wordt gezien als een zaad. En Paulus hier zegt, dit zaad, dit nieuws, in vers 5 denk ik, Michiel. Hij zegt, hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk het evangelie, dat is het woord van God. En hij zegt in vers 6, dit is naar u toegekomen zoals ook in de hele wereld en het draagt vrucht onder u vanaf de dag dat u het gehoord hebt. En de Bijbel zegt, en ik heb deze niet voor je op het scherm, maar gelukkig is de mens op Psalm 1 vers 1. Gelukkig is de mens die niet meegaat met wie kwaad doet, die niet op de weg van de zondaars betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in de wet dag en nacht. Je heeft het over het Oude Testament, het woord van God. Mensen die zich mediteren, die zich verdiepen op het woord van God dag en nacht. En wat gebeurt er met mensen die zich verdiepen in dit zaad? Mensen die zich verdiepen in deze boodschap? Mensen die mediteren op dit woord? Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water, op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet en alles wat hij doet komt tot bloei. Het klinkt mij een beetje als de ideale bachelor. Gezegend is de man die mediteert op het woord van God. En ik denk, dit is misschien een klein ding in je leven wat een enorm grote verandering teweeg kan brengen in je leven. Is je hoeft je niet te blijven richten op de dingen die je wilt die veranderen, maar begin je te richten op wat het woord van God zegt over jou. En dat zaad zal vrucht dragen, dat zaad zal groter worden, dat zaad zal groeien en vruchtbaar zijn wanneer je richt op datgene wat goed is, datgene wat nobel is, datgene wat puur is, datgene wat juist is, op het woord van God, en dan zul je werkelijk verandering zien. En wat we heel erg vaak doen is, wij richten ons op dat in die 10% of die 20% of sommigen van ons, die 50 of 60% of misschien meer, wat er moet veranderen. Terwijl we ons zouden kunnen richten op datgene wat misschien nog klein is in ons leven. Misschien is het woord van God nog klein, maar het is een zaad wat vrucht kan dragen en wat groter en groter en groter kan worden, maar het kost tijd. Het is voor sommigen van ons simpelweg een woord van bemoediging, dat we, terwijl we groeien in God, dat het tijd kost voor ons om volwassen te worden. Het is oké om hier te komen en niets te weten, maar waar mediteer je op? Waar richt je je op? Wat is je focus en waar ben je mee bezig? Richt je niet alleen op je zwakke punten, maar vier je sterke punten. Vier de overwinningen die je hebt behaald. Zeg niet van, hey, weet je wel, ik ben nog niet helemaal gestopt met roken. Als je net bent gestopt met bepaalde andere, meer gewichtige substanties. Vier het feit dat je bent gestopt met iets groters. En vier dat en richt je daarop. Vier je overwinning. Niet door nog eens meer te roken, maar vier het en geniet ervan. Zodat je langzamerhand zult zien dat als je dit kan overwinnen, dan kun je ook die kleine dingen later aanpakken. Wie van jullie gelooft dat? Iemand? Alright, dus mijn eerste punt is, luister naar Epaphras. Even jullie heeft nog kindernamen nodig, iemand? Epaphras. Luister naar de boodschap van Epaphras in jouw leven. Luister naar de positieve dingen in jouw wereld. En dan mijn hoofdpunt vandaag. Mijn tweede punt is, God is minder mysterieus dan je denkt. God is minder mysterieus dan je denkt. Luister hier naar vers 9. Hier gaan we ons op richten. Dit was de introductie. Een lange introductie weliswaar. Maar goed. Colossense 1 vers 9. Daarom houden wij niet op. Weet je wat Paulus zegt is, wij bidden voor jullie, omdat wij zien dat jullie vrucht dragen. Dit is iets wat goed zou zijn voor ons leven, is om niet alleen maar ons te richten op die moeilijke projecten, maar misschien is het soms goed om je te richten op die projecten waar je ziet dat God al iets aan het doen is. Om niet alleen maar te richten op die mensen, weet je wel, op de atheïsten in je omgeving. Die zijn meer dan welkom en, weet je wel, en hou van ze. Maar probeer niet alleen maar die mensen uit te nodigen. Maar nodig die mensen uit waarvan je denkt van, hey, misschien die zijn al, ik zie al dat God wat aan het doen is in hun leven. Ik zie dat God een hart aan het zacht maken is. Misschien kan ik daar iets mee doen. Bid voor die mensen. Is dat een goed idee, iemand? Dus hij zegt, daarom houden wij niet op, omdat jullie vrucht dragen. Daarom houden wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijke inzicht. Paulus bidt dat wij gevuld worden met de kennis van Gods wil in alle wijsheid en geestelijke inzicht. Ik denk dat heel veel mensen denken dat de wil van God per definitie mysterieus is. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, hoor je mensen vaak zeggen. Wat God doet, zullen we nooit weten. Wie weet wat God aan het doen is, want God is mysterieus. En tuurlijk, op een bepaalde manier is God mysterieus. Maar in hoofdlijnen, voor de grote dingen, de meeste dingen in ons leven, zullen we merken dat God veel minder mysterieus is dan wij denken. En dit is het ding, is wij moeten leren om ons denken te veranderen, om te ontvangen en te zien dat God ons zijn woord heeft gegeven, zijn openbaring heeft gegeven, om zijn wil te laten zien en niet zozeer om zijn kracht te demonstreren. Dit boek is niet een bewijslast van de kracht van God. Dit is geen rationele overtuigingsmateriaal voor ons om tot geloof te komen. Dit is een openbaring van de wil van God. En dit is het ding, Paulus bidt dat wij gevuld worden met de kennis van Gods wil. En toch hoor ik zoveel gelovigen zeggen, Gods wegen zijn ondergrondelijk. Is dit apart? Gods wegen zijn ondergrondelijk. Word gevuld met de kennis van Gods wil en alle wijsheid en geestelijke inzicht. Maar Gods wegen zijn ondergrondelijk. Luister, er zijn dingen die God doet die we wellicht nooit zullen begrijpen. Maar het merendeel van wat God doet en wil in jouw leven, heeft hij geopenbaard in zijn woord. En voor ons is het belangrijk om ons te realiseren dat Gods wil voor heel veel van ons, voor heel veel gebieden van ons, voor iedereen van ons en heel veel gebieden in ons leven, al lang bekend is gemaakt. Gods wil is klinkklaar, duidelijk en helder voor jouw leven. Gods wil voor jouw leven is om vruchtbaar te zijn. Gods wil voor je leven is om je te zegenen. Wie van jullie gelooft dat? Gods wil voor je leven is een goede toekomst van hoop en niet van kwade dingen, maar een hoopvolle toekomst. Gods wil voor je leven is dat je vervuld zou worden met de liefde van God. Gods wil voor je leven dat je betekenisvolle relaties zou aangaan. Gods wil voor je leven dat je geplant bent in het huis van God, zodat je vrucht zou dragen in gebieden van je leven. Ik merk een beetje weerstand, omdat wij weten het, maar voelen we dat daadwerkelijk wanneer we naar God bidden? Wanneer we bidden, wanneer we God vragen om iets, dan vragen we dingen in de naam van Jezus volgens de wil van God, niet volgens onze eigen wil. Dus iedere keer als ik bid, iedere keer als ik ergens voor in geloof sta, iedere keer als ik uitstap, wil ik weten, heeft God mij beloofd waar ik hem vandaag om vraag? En als God mij heeft beloofd waar ik hem om vraag, weet ik dat ik bid volgens de wil van God en dan hoef ik niet meer te doen alsof Gods wil puur mysterieus is, maar kan ik weten dat Gods wil geopenbaard is aan mij in mijn leven. Ik bid dat je gevuld zou worden met de wil, met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Wat een mindblowing ding, vind je niet? Het merendeel van Gods wil voor jouw leven is al bekend gemaakt. En ik heb ook in mijn leven dingen waarvan ik denk van, ik heb er niet alle antwoorden op. En ik vind dit mysterieus. Maar dit is het ding. Volgens mij in Deuteronomium 29 vers 29 staat dat we ons beter bezig kunnen houden met de dingen die God ons heeft geopenbaard. En de dingen die mysterieus zijn beter over kunnen laten aan God. Want het is niet mijn taak om in de stoel van God te gaan zitten, om alles te begrijpen, om alwetend te zijn. God is alwetend, maar in zijn alwetendheid laat hij sommige dingen toe. Hij vertelt mij sommige dingen niet, maar wat hij wel aan mij vertelt, dat is waar ik naar leef en dat is waar ik naar streef en dat is waar ik voor vraag en dat is waar ik voor bid en dat is waar ik voor in geloof sta voor hetgene wat God mij heeft verteld en niet wat hij me niet heeft verteld. Wauw. Dit is goed. Het Nieuwe Testament is een mysterie die onthuld is. Het Nieuwe Testament is een mysterie. God is mysterieus, maar God heeft zijn grootste mysteries onthuld in het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament zegt dat er profeten zijn in het Oude Testament die God op de troon zagen zitten. Die engelen voor zich zagen, allerlei bijzondere dingen zagen. Die ernaar verlangen om de dingen te weten die nu aan ons zijn verklaard en zijn geopenbaard. Dat is hoe groot het Nieuwe Testament, hoe groot het evangelie voor ons is. Ik neem heel snel een stapje naar Colossense 1 vers 24. Hier gaan we het later over hebben, over 2 weken. Maar luister hiernaar. Paulus zegt, ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt ten behoeve van zijn lichaam de kerk, waarvan ik de dienaar ben. Luister hiernaar. Met het oog op u, heeft God mij de dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu, wanneer was het nu? 2000 jaar geleden. 2000 jaar geleden aan zijn heilige is onthuld. Wie zijn zijn heiligen? Petrus? Paulus? Nee, dat zijn jij en ik. Dat is iedereen die God geheiligd heeft door de prijs van zijn bloed. Dat zijn alle gelovigen. Wij zijn heiligen wanneer wij de gratis gaven ontvangen die God ons heeft gegeven. Maar luister hiernaar. Het mysterie. Dit is waar Paulus de boodschapper van is. Dit is wat hij het evangelie noemt. Hij zegt het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen, wie zijn hen? Dat zijn wij. Heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. En hier komt het, de grote onthulling. Christus in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister of goddelijke heerlijkheid. Christus in jou. Christus in jou. Dat is de wil van God. Dat is de mysterie die onthuld is. En wanneer je gaat beginnen te zien in de komende weken hoe groot Christus is, hoe groot Jezus is, hoe onzagwekkend hij is en dat hij in jou leeft, dan denk ik dat je geloof een compleet nieuwe dimensie begint te krijgen. Gods wil is verklaard in het feit dat jij in Christus bent en Christus in jou is. En wij één zijn met God. De Bijbel zegt, als we tot geloof zijn gekomen, dan zijn wij één geest met hem. Christus in ons, de hoop van goddelijke heerlijkheid. 1 Korinther 2 vers 7, heel erg snel. Daar zegt Paulus iets anders, wat heel erg interessant is over mysteries. Hij zegt, waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid. Een wijsheid waarover God voor alle tijden heeft besloten dat wij door haar zouden delen in zijn heerlijkheid. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend. Zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods heerlijkheid niet hebben gekruisigd. Maar het is zoals geschreven staat, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mens heeft hart gekomen, dat God heeft bestemd voor wie hem lief heeft. Ik heb mensen deze tekst horen citeren, wat God geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen mens hart is opgekomen, wat God heeft voorbestemd voor hen die hem lief hebben. Dus we zullen het nooit weten. Maar lees even door, vriend. Vers 10. God heeft ons dit geopenbaard door de geest, want de geest doorgrondt alles, ook de diepte van God. Dus als je alleen maar leest, broeder, het is zoals geschreven staat. Geen oog, moet je vooral met een soort van vingertje, geen oog heeft gezien en oor heeft niet gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen. Maar luister, God heeft dit alles aan ons geopenbaard door zijn geest. Want Gods geest kent God als geen ander. En God heeft die dingen bekendgemaakt in ons. Het mysterie dat voor eeuwenlang is verhuld gebleven, is onthuld. En dat, vrienden, noemen wij openbaring. Wanneer een mysterie onthuld is als een soort van nieuw design. Ik doe even een vorm van een auto, zie je dat? Een sportauto. Een nieuw design waar je het doek van afhaalt. En iedereen, wow! Dat is een openbaring. En dat is waar Paulus voor bidt. Hij zegt, ik bid dat jullie gevuld zullen zijn. Niet een klein beetje besprinkeld, maar gevuld zullen zijn met alle kennis en alle wijsheid en geestelijk inzicht van God. Dat is waarom ik deze preek misschien een beetje laat, maar wil noemen geestelijke intelligentie. Omdat ik geloof dat God jou niet alleen maar intelligentie wil geven, of emotionele intelligentie, maar geestelijke intelligentie wil geven, zodat je kan leven op een manier die God waardig is. Hoe kunnen we leven, zegt de Bijbel, op een manier die God waardig is? Wanneer we gevuld zijn met de kennis van God. Wanneer we zijn gevuld zijn met geestelijk inzicht. Niet wanneer wij gevuld zijn met ontzag voor Gods mysterie, maar wanneer wij gevuld zijn met een besef. Ik weet wat Gods wil is voor mijn leven. Ik weet wat Gods ultieme plan is voor zijn kerk. Ik heb duidelijkheid van God gekregen. Het mysterie is onthuld. En zoveel christenen wandelen, lopen rond met het idee, God is mysterieus. En oh God, oh, weet je wel, ik weet niet waar, wat uw wil is. En God, als het uw wil is, dan wellicht, dan kunt u ons een klein beetje zegen geven. God, alsjeblieft, want u bent mysterieus en uw wegen zijn ondoorgrondelijk. En weet je, ik word zo gedeprimeerd hoe we soms kunnen bidden. Nee, God, volgens uw woord, wat u zegt in Galaten hoofdstuk 3, vers 13 en 14, dat we gezegend zijn met de zegen van Abraham, vraag ik nu in de naam van Jezus, die alles aan mij heeft gegeven als mede-erfgenaam van Christus Jezus, om hierin te voorzien. Dank u, God. Ik bedoel, waar is ons geloof gebleven? Ik bedoel, dat zeg ik niet tegen jou, maar gewoon in algemene zin, van in een religieuze zin van het woord. Van, het klinkt zo mooi en poëtisch, vind je niet? Van, oh, God is mysterieus en we weten het allemaal niet. Maar als je dit leest, ik bid geloof, ik bid kerk. Voor een hele kerk, niet alleen maar voor geestelijke leiders en priesters met hoge mutsen en dat soort dingen, maar gewoon voor een hele kerk. Ik bid dat de hele kerk gevuld zou worden met de kennis van Gods wil. Niet alleen maar de priesters of de pastors of de dominees of hoe je ze ook wil noemen. Niet alleen de worshipleiders die veel dichter bij God staan dan de rest van ons. Toch? Dat weten we toch? Maar dat we als kerk gevuld zullen worden met de kennis van Gods wil. Dat we van voor tot achterin zullen weten hoe groot en hoe diep en hoe breed de liefde van God is. Die God aan ons heeft verklaard en heeft geopenbaard. Laten we ons richten op de dingen die bekend zijn gemaakt, in plaats van altijd maar bezig zijn met de dingen die niet aan ons bekend zijn gemaakt. Ik hoor zoveel mensen praten over wat er niet bekend is. Hou je bezig met wat je wel weet. Is het niet irritant om een jonge student te horen praten als een soort van wetenschapper en over dingen die hij niet echt weet en weet je wel, eigen heeft gemaakt? Hou je bezig met waar je goed in bent. Hou je bezig met waar je werkelijk gespecialiseerd in bent. En als christen denk ik dat we ons bezig moeten houden met de dingen die God al heeft gezegd, zonder te proberen om nieuwe dingen te verzinnen, omdat het superweg innovatief is of leuk is om te komen met nieuwe dingen. Mijn derde punt, juist geloven leidt tot juist leven. Een citaat dat ik heb geleend van een spreker in Singapore, Joseph Prince. Maar juist geloven leidt tot juist leven. Hij zegt, wanneer we gevuld zijn met de kennis van Gods wil en alle wijze de geestelijke inzicht, vers 10. Hij zegt, ik weet dat dat gaat gebeuren, zodat u wandelt op een wijze de Here waardig. Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt. Overeenkomstig de sterkte van Gods heerlijkheid. Als je Gods wil kent, als je gevuld bent met Gods wijsheid, met geestelijke inzicht, dan zul je op een manier leven die God waardig is. Geloof je dat? Het antwoord zit niet in wat we doen. Het antwoord zit hem in wat we werkelijk geloven. In die zin is kennis werkelijk macht. Want als wij werkelijk weten en een intieme kennis hebben van God, als ze werkelijk zullen groeien in de kennis van God en bekrachtigd zullen worden met de kracht van God in ons leven, met al, zag je wat er stond, met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de grootheid van Gods heerlijkheid. Weet je, in alles moeten we erkennen dat God in onze noden voorziet, niet naar onze nood, maar naar zijn heerlijkheid. Wanneer we kracht nodig hebben, weet je wat Paulus zei toen zijn gebed niet beantwoord werd? Hij zei, God, dat neemt het van me weg. En God zegt, mijn genade is genoeg voor jou. En dat klinkt misschien teleurstellend, van oh, slechts zijn genade. Maar als je ziet dat God zijn genade geeft met overeenkomstig de rijkdom van zijn heerlijkheid en niet overeenkomstig wat we nodig hebben, dan is het een alles overtreffende, bekrachtigende genade die ons meer geeft dan we nodig hebben. Maar pas wanneer we juist gaan denken, pas wanneer we juist gaan geloven, pas wanneer we gaan zien dat we vergeven zijn, pas wanneer we gaan zien wat Gods wil is, pas wanneer we met zekerheid kunnen zeggen dat wij bevrijd en vergeven zijn en niet langer meer schuldig verklaard zijn en dat we verlost zijn, dat God ons genezing heeft afgekocht, pas wanneer we die dingen gaan beginnen te geloven, kunnen we gaan beginnen te wandelen overeenkomstig op een manier die God eer geeft. Het geeft God geen eer om alleen maar te praten over de mysteries van God. Het geeft God eer om te leven op basis van wat God aan ons heeft geopenbaard door zijn woord en door zijn geest. De kennis van Gods wil gaat hoofdzakelijk over de verheven positie die Jezus inneemt in ons leven. Christus Jezus in ons de hoop der heerlijkheid. En als we komende week gaan hebben over Jezus Christus, dan hebben we het niet alleen maar over iets of iemand wat die buiten ons staat. Dan hebben we het over iemand die een erfdeel heeft. En de Bijbel noemt jou en mij mede-erfgenamen met Christus. Dan hebben we het over iemand die in ons leeft. Dan hebben we het over Jezus die gezien zou worden in onze kerk. Wij zijn het lichaam van Jezus. Het lichaam van Christus. En als je dat begint te realiseren, dan natuurlijk ga je minder focussen op het negatieve. En dan zul je eerder beginnen te focussen op datgene wat God in ons begonnen is. Omdat je het potentieel ziet en niet langer het probleem ziet. Snap je wat ik probeer te zeggen hier vandaag? Dit besef, de kennis van Gods wil, verandert alles. Wanneer we beginnen te leven met het besef dat God ons heeft uitverkoren. Dat God dicht bij jou is. Dat God ons heeft bevrijd. Dan zullen we werkelijk een leven leven wat vruchtbaar is. En ik zeg dit niet omdat ik denk van alles moet anders. Maar ik zeg dit omdat ik vrucht zie in ons. Dat ik vrucht zie in jullie. En dat we tegelijkertijd moeten zien datgene wat God in ons begonnen is. De manier waarop hij dat begonnen is door genade. Dat is de manier hoe het verder zou gaan. Wij beginnen vaak in genade. En dan komen we in het ritme met wat we denken dat God wil. En dan gaan we verder en dan denken we, oh God, laat maar, ga maar andere mensen helpen. We doen het zelf wel. Weet je, om in de CPC-looptermen te blijven. We beginnen met genade. God, ik kan het niet. Oh, weet je, oh, dit is best aardig te doen. Oh, slechts één keer per week. Weet je, of iedere week naar de kerk om met je mensen vergeven. Oh, ik ben onder de knie. En voor je het weet, denk je dat je het zelf doet, omdat je bent vergeten hoe je begonnen bent. Ik ga afronden hier vandaag. Mijn laatste punt. Nou, trouwens, nog één keer vers 11. Terwijl je met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomst van de sterkte van zijn wil, om met blijdschap en alles te volharden en geduld te beoefenen. Ik vind het zo mooi dat God zegt, je zal in elk werk vrucht dragen. Je zal groeien in de kennis van God. Bekrachtigd worden met alle genade. Je zal met blijdschap volharden en geduld uitoefenen. En vervolgens heeft hij het over, je zal ook nog eens een keer dankbaar zijn. Vers 12, Colossenzen 1, vers 12 tot 14. We gaan hiermee eindigen. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Ik wil dat je weet, en dat heb ik al een beetje door laten schemeren vandaag, dat God, wat God ons geeft, is een erfenis. Het is aan ons gegeven. Het is genade. Het is niet iets wat we verkrijgen door religie. Het is iets wat ons gegeven is dankzij Jezus, dankzij Hem. Waar we God de Vader en Jezus dankbaar voor zouden moeten zijn. Mijn laatste punt is, in Jezus hebben we alles om dankbaar voor te zijn. Wie gelooft dat, iemand? Wie gelooft dat je alles hebt in Jezus? Als we het hebben over, ik heb u meer nodig. Als we dat zingen, ik heb u meer nodig, God. Dan is het belangrijk om te realiseren hoe groot God is. En dan vervolgens gaat hij verder en zegt, hij heeft ons getrokken in de macht, uit de macht van de duisternis. En overgezet, overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Weet je, vanuit de Joodse opvoeding van Paulus moet hij ongetwijfeld gedacht hebben aan de reis van de Israëlieten uit Egypte, die ze maakten naar het beloofde land. En het eerste wat ze deden voordat de Israëlieten bevrijd werden van hun slavernij en hun gebondenheid en hun juk en hun lasten, was God zei tegen hen, ik wil dat je een lam offert. En dat lam, we hebben het er vorige week een beetje over gehad, maar dat lam, geen van zijn botten moet je breken. Er moet een lam zijn zonder enige smet, zonder enige beperkingen. Een perfect lam, een jong lam. En dat lam moet je slachten. En als je het slacht, pak dan het bloed van dat lam en smeer dat uit over de deurposten van je huis. En wat er gebeurde die nacht is, ging er oordeel voorbij aan Egypte. En Egypte staat voor zonde, gebondenheid. En oordeel ging voorbij. En ik wil dat je weet dat een oordeel, dat God uiteindelijk zal oordelen en rechtvaardig zal zijn. Dat is de basis waarop ik kan vergeven, zodat ik weet dat God uiteindelijk rechtvaardig zal zijn. Maar tegelijkertijd is het een beeld voor ons. Dat wij het bloed van Jezus moeten nemen. En moeten figuurlijk moeten smeren op de deurposten van ons hart. Zodat wij in geloof kunnen zeggen, In mijn leven gaat Gods oordeel aan mij voorbij.